Goed, we gaan verder met onze Bijbelstudie. En dat is dan het laatste stukje. En we kijken naar het Bijbelboek Openbaring. En we hebben al heel even gezien met elkaar. In Openbaring 1 vers 6 lezen we over koningen en priesters. Nou, dan is het voor ons al onmiskenbaar. Dat moet Israël zijn, dat kan niet anders. Ja, dat is de lijn die door de hele schrift loopt. Vanaf Exodus tot in Openbaring dus. En als we dan lezen bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 7, dan zien we ook, hij komt op de wolken. Nou, dat is helemaal niks nieuws, want dat stond al in Daniel. En ook in andere profeten wordt ook gesproken over de komst van de dag des Heren. Met wolken, donkerheid, duisternis enzovoort. Dat mogen duidelijk zijn. Als u de dag des Heren zou nalopen in de schrift, dan komt u dat ongetwijfeld tegen. De komst van de dag des Heren is met donkerheid en wolken. Dus hij komt met de wolken. En natuurlijk in Matteüs lezen we dat ook, Matteüs 24. Dus dat is een hele duidelijke lijn in de schrift. En dan komt hij op de wolken, dus zichtbaar. Volgens Matteüs als de zoon des mensen, als de zoon van Adam. Zo komt hij dan voor zijn volk. De hele setting, ook in Matteüs 24, wordt door de Heer zelf uitgesproken, is helemaal alles met Israël. Zij die hem doorstoken hebben, ook Openbaring 1 vers 7, nou dat doet ook weer klinken wat in Zacharia staat, Zacharia 12 vers 10, ze zullen zien die ze doorstoken hebben. En dat wordt ook aangehaald in Johannes 19, de Heer aan het kruis. Dan staat er ook, zij zullen zien op degene die zij doorstoken hebben. Dan haalt Johannes aan dat wat in Zacharia al stond, dat die stammen van het land ook dan dat zullen zien en later ook zullen weeklagen. De stammen van het land die zullen weeklagen, dat zal ook gaan gebeuren. Ze zullen rouw over hem bedrijven, staat hier in Openbaring 1 vers 7. Alle stammen van het land zullen rouw over hem bedrijven, want dat is wat in feite vanuit Tenach klinkt. En dat is wat staat ook in Lucas 23 vers 48. Het kan zijn dat in uw tekst staat vers 38, maar het moet 48 zijn. En daar kunt u dat in nazoeken. Maar loop die teksten allemaal na. Kunnen we nu niet doen, hebben we geen tijd voor. Maar loop die teksten na. Dan wordt het allemaal nog veel duidelijker. Uit zijn mond komt een scherp zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. Dat lezen we in de Openbaring 1 vers 16 bijvoorbeeld. En dat stond al in de profeet Jesaja. Openbaring 1 vers 16 had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Nou, die beschrijving, uit zijn mond komt een zwaard, dat vinden wij ook terug in Jesaja 49 vers 2. Dus dat is helemaal niets nieuws. En dat is gewoon al wat door Jesaja bij het volk bekend wordt gemaakt. Dus dit is gewoon een samen, Openbaring is steeds een samenkomen van al die profetische lijnen uit de Tenach. En dan zul je ontdekken, als je dat gaat zien, dat je eigenlijk heel veel uitlopers gewoon ziet van allerlei lijnen die er al lagen. En dat Openbaring gewoon het laatste eraan toevoegt om alles duidelijk te maken. Met betrekking tot Israël. Want we spreken hier nog steeds niet over de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar hebben we het nu nog steeds niet over. Die is hier ook in Openbaring 1 nog, helemaal niet in beeld. Wel andere gemeentes, Openbaring 2 en 3. En dat heeft natuurlijk te maken met de bruid. Want als we kijken in die boodschappen aan die 7 gemeentes, de Heer wandelt dan te midden van 7 kandelaren, staat er dan, dat zijn 7 gemeentes. En als je die beschrijving leest, dan zie je ook dat het zo puur alles te maken heeft met Israël. Dat zijn Joden-Christengemeentes die er straks zullen zijn in Klein-Azië, in de tijd van de 70ste jaarweek van Daniel. Dan zullen die gemeentes daar zijn. En er zijn ook 1 en misschien nog wel 2 plaatsen die daar allemaal genoemd worden van die 7, waar nooit een echte gemeente is geweest tot nu toe. Maar dan zullen ze er zijn. En dan zullen zij ook samen onderdeel uitmaken van de bruid. Want hij schrijft natuurlijk aan die boodschapper van die gemeentes. Nou, dat heeft allemaal zo specifiek met Israël te maken. Dat kun je eigenlijk niet missen. Als je het gaat bestuderen, als je het oppervlakkig leest, dan heb ik ook wel eens gehoord, prachtige toespraken, dan wordt het op ons dan zogenaamd toegepast. En dan maken ze dan prachtige toepassingen van, sprekers. Maar als je echt gewoon goed gaat bestuderen, dan heeft het helemaal niets met ons te maken. Dat is wat de bruid in die tijd inhoudt. Die 7 gemeentes, nou, in Efeze lezen we over dat hij hun aanspreekt op, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Wat zou je dan anders aan kunnen denken dan de bruidstijd ooit, dat zij uit het land uitgeleid werden in de woestijn? Dat was hun eerste liefde. De Heer, hè, omgang met de Heer in de woestijn. En ze hebben hun eerste liefde verlaten. Dat was toen, Jeremia 2 vers 2, hè, hebben we vorige keer gelezen. Het spreekt daarover, dat zij uitgetrokken waren. En dat ze hè, in liefde, en ze, zo waren zij de bruid. En zo had hun uit het land uitgeleid. En het was de bedoeling dat ze in het land Canaan zouden komen. En dat daar, hè, dat is zijn huis. Hè, zijn land is zijn huis. En dat ze daarin het huwelijk zouden hebben. Nou, dat die eerste liefde, ja, die hadden ze verlaten. Dat had hij tegen ze. Smyrna, daar lezen we over sommigen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zijn het niet. Nou, dat, hè, dus dat wil al zeggen, dat moet dus gaan om een gemeente die bestaat uit mensen van Israël, hè, leden van het volk Israël. Want anders kun je dit niet zeggen. Hè. Als er valsen zijn die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn het niet. En die zich dus als het ware binnengedrongen hebben in die gemeentes. En de belofte wordt gegeven, bijvoorbeeld aan de overwinnaars van Smyrna, dat zij geen schade zullen lijden van de tweede dood. Dat wil zeggen, zij zullen deel hebben, als zij gedood worden in de grote verdrukking, zullen ze deel hebben aan de eerste opstanding en zullen zij niet in de tweede dood komen. Dat is een duidelijke belofte voor degene die behoren bij die koning en priesters. Openbaring 20, he, staat dat duidelijk beschreven. Hier wordt de belofte gegeven aan de overwinnaars, dus degene die volharden tot het einde, dat zij van de tweede dood geen schade zullen lijden. Dus zij zullen hun knieën niet gaan buigen voor het beeld van het beest en het beest. Dat is dat overwinnen onder andere in die tijd. Dat is de setting van Openbaring. Dus dit kun je nooit op ons toepassen. Nou, Pergamum verwijst naar het land waar de bruid naartoe geleid zal worden. Die witte steen. Ik heb er ook prachtige uitleggingen van gehoord. Maar wat is die witte steen? Dat zijn die stenen die loting betekenen voor het lotdeel wat zij zullen hebben in het land. Daar verwijst die witte steen aan, want het gebeurde met stenen. Het lot werpen. En dat deel wat dan viel, die stam kreeg dat stuk van het land. Dat werd hun dan toegeloot. Nou, daar heeft die witte steen mee te maken. En er zijn prachtige theorieën over, maar dit is wat je vanuit de Bijbel, hè, vanuit de lijnen die er al liggen, vanuit de nacht, als je die lijntjes zo doortrekt, dan kom je eruit wat het is. Dan Thyatira en Sardis, dat verwijst naar de 10 stammen in het land. En Philadelphia en Laodicea, Juda en Benjamin, ook in het land. Hè. Thyatira wordt gesproken over Izebel. Nou, dat had te maken met het noordelijke 10 stammenrijk. De vrouw van Agab. En haar naam kan betekenen onaangeraakt. En daarmee is zij een type van het volk Israël, wat zich niet wilde laten aanraken door de Heer, maar wat zich afkeerde van de Heer. Vandaar Izebel, hè? De koningin die Agab op een ander spoor zette, om het zo maar te zeggen. Overwinnaars, die regeren over de natiën. Dat is een verwijzing naar Psalm, de overwinnaars van Thyatira. Die wordt de belofte gegeven dat zij over de heidenvolken zullen regeren. En zullen hoeden met een ijzeren staf. Dat is een verwijzing naar Psalm 2 vers 8. En Psalm 2 vers 8 is ook onmiskenbaar een verwijzing naar, natuurlijk naar de zoon met een hoofdletter. Maar daarmee ook naar Israël. Dat kan niet anders. Dus het regeren over de volkeren met een ijzeren roede is voorbehouden aan Israël. Belofte. Nou, wordt een Thyatira, dus daar zien we. Ook daar moet het te maken hebben met de bruid. Hè? Dat Israël is. En dan Sardis wordt gesproken over het boek van het leven. En de overwinnaars worden belofte gegeven dat zij komen in het nieuwe Jeruzalem. Boek van het leven. Als zij daar niet uitgewist worden, dan staan ze dus in het boek des levens. En dan komen ze ook niet in de tweede dood. En dan zullen ze dus ook deel hebben aan het nieuwe Jeruzalem. Dat is wat aan Sardis overwinnaars beloofd wordt. Hè? Het zijn zomaar enkele dingen die ik aanstip. Omdat, de hele bespreking is dan, voert natuurlijk veel te ver. Maar om u te laten zien waar het hier om gaat. Hè? Dat die 7 gemeentes absoluut geen blauwdruk zijn van het lichaam van Christus. Maar te maken hebben, alleen maar te maken hebben met Israël in die tijd. Gemeentes, Joodse gemeentes in die plaatsen, straks in Klein-Azië. Philadelphia en Laodicea. Nou, Philadelphia zou kunnen verwijzen naar de 144.000 die bewaard worden. Want er wordt een belofte gegeven dat zij een sleutel hebben tot de tempel. Ik zal een wie overwint, Openbaring 3 vers 12, de overwinnaars van Philadelphia. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad mijn God, het nieuw Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Dat is de belofte die hen gegeven wordt. Hè? Deel hebben aan het nieuwe Jeruzalem. Ook heel duidelijk voor niet alleen het komende koninkrijk, maar zeker als het gaat om nieuw Jeruzalem, op de nieuwe aarde. En ze worden bewaard door middel van een zegel op hun voorhoofd. Hè? Zo geldt dat voor die 144.000. En dan Laodicea, daar zien we ook een belofte aan de overwinnaars in vers 21. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb en met mij, mijn vader, op zijn troon gezet heb. Dus zij krijgen dan deel aan de regering met de Messias. En dat is natuurlijk de regering in de 1000 jaar en daarna, waarin zij zullen regeren. Hè? Koningen en priesters, en in de nieuwe aarde zijn ze alleen nog koningen, dus ze zullen dan ook nog regeren. Het zetelen van de bruid op de troon. Hè? Dus hier zien we die 7 gemeentes, is in feite dan een behoorlijk deel van de bruid. Dan, als we een grote stap nemen in Openbaring, dan gaan we naar Openbaring 12. En daar zien we dan dat bekende beeld, een teken in de hemel, wat Johannes ziet. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met 12 sterren. Nou, dat is natuurlijk ook een duidelijke verwijzing naar Israël. Als de vrouw, zon, maan en 12, dat moet met Israël te maken hebben. 12 is het getal ook van de regering. Maar dit is altijd een beeld van Israël. Hè? Als je de lijnen dus vanuit de nacht trekt, dan kom je daarop uit. En dan die mannelijke zoon die zij baart, dat zou heel goed de 144.000 kunnen zijn. Zij baarde een zoon, vers 12, een mannelijke, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Daar hebben we dat weer, hè? Hadden we net al over. Hoeden met een ijzeren staf. Psalm 2, vers 8 en 9. Dus daar zie je dat het ook te maken moet hebben met Israëlieten. En het kind werd weggerukt naar God en zijn troon. En de troon van God, die staat dan en komt te staan in Jeruzalem. Er worden altijd verkeerde conclusies getrokken. Ze zeggen, troon van God, dus in de hemel, dus. Maar dat is redeneren, dat merk je dan niet als je dat doet. Maar waar staat de troon van God dan? Binnen het context van Openbaring, binnen het tekstverband, staat dan in Israël. En ze zullen van daaruit regeren. Hè, een ijzeren staf, zal een hoede met een ijzeren staf, regering vanuit Jeruzalem over de aarde. Dus daar staat die troon van God. En die mannelijke zoon werd weggerukt naar die troon van God, dus naar Jeruzalem. Daar worden ze bewaard. Kijk, als je gaat redeneren, dan zeg je, kijk, dat wegrukken is hetzelfde woord als wat Paulus gebruikt in 1 Thessalonicense 4. De wegrukking van de gemeente bij de bazuin van God. Dus die mannelijke zoon is hier de gemeente. Maar dat is redeneren wat je doet. Maar je moet alles in je juiste tekstverband laten staan. Het een is Thessalonicense en het ander is Openbaring. En je moet in de context lezen. Doe je het niet, kom je er niet uit. Kijk, hier worden dezelfde woorden gebruikt, maar kijk, zo zou ik een heleboel woorden kunnen noemen. Israël wordt een zoon genoemd, de gemeente wordt een zoon genoemd, wij worden zonen genoemd, Israël wordt zonen genoemd. Het zijn allemaal dezelfde woorden. Alleen je moet de context kijken waar het om gaat. En dat geldt ook dus voor het woord wegrukken wat hier dan gebruikt wordt. Kijk in het tekstverband waar het om gaat en dan kom je eruit. En anders dan ga je zelf redeneren. En dat is, ik laat er iets van zien, maar dat is, zo snel doe je dat als gelovige. Maar dan tel je dingen bij elkaar op die je dan net even niet bij elkaar op kan tellen. En dat is het punt, hè. En we leggen vanavond de scheidslijn ook heel duidelijk bij wat met de besnijdenis te maken heeft en wat Paulus zegt. En daar ligt toch een duidelijke, daar liggen duidelijke lijnen. Goed, nou, Openbaring 12, hè. En u ziet hier de tekstverwijzingen erbij, die heeft u ook in uw tekst. erbij. Dus daar kunt u allemaal nazoeken. En we zien dan ook tegenover, niet alleen de steden, Babylon en Jeruzalem staan tegenover elkaar, maar daar wordt ook tegenover elkaar gezet de bruid. En dat is Openbaring 12. En daar tegenover zien we de vrouw in Openbaring 17, Babylon. En dat is het afvallige Israël. Dat is, in feite wat zich tegenover het Israël stelt wat naar God zoekt en wat God wil dienen. Maar daar zien we dus scherp tegenover in Openbaring 17. De vrouw, de afvallige vrouw, die het beest beheerst, die het beest bestuurt. En zo zal het ook in de eindtijd van Openbaring zijn. Dan zal die afvallige vrouw zal dat beest besturen, want die zit op het beest, staat er. Dat betekent dat ze het beest beheerst, bestuurt. En dus die zie je dan tegenover elkaar. Dus eigenlijk het toppunt van de afval van Yahweh tegenover degene die trouw zijn aan de Heer. Dat is hier heel scherp tegenover elkaar. Hè? Dus die twee worden, dat is eigenlijk het toppunt. En daarna zal Babylon ook als stad, want het is een stad die een koninkrijk heeft over de koninkrijken van de aarde. En het zal je gedacht zijn wie er dan straks in die stad zullen zitten, in Babel. Nou, we zien hier twee plaatjes. Eén Amerikaanse soldaten bij het herbouwde Babel door Saddam Hussein. En de andere vanuit de lucht. Dit is van Google Earth. Zie je dan een luchtfoto zo van bovenaf wat het huidige Babylon is. Dus die stad is er. Die is herbouwd. En ik denk dat zo'n duidelijk signaal is ook van de profetie. Eén van de vele signalen. Waarin we kunnen zien dat we toch echt hard op weg zijn naar dat einde. En ik denk dat dat duidelijke zaak mag zijn. Het woord bruid vinden wij ook in Openbaring 18, maar dan in algemene zin. Want als we kijken, als je heel eenvoudig dat woord bruid zou nalopen, u heeft daar een overzicht van gekregen, in het Nieuwe Testament, dus in de Griekse schrift, dan ziet u eigenlijk dat het woord bruid, nymphe, alleen maar voorkomt in Johannes 3, dat heb ik begin van de avond even aangehaald, en in Openbaring. En in de rest van de hele Griekse schrift komt het woord bruid niet voor. Dus al helemaal niet in de brieven van Paulus. En dat zal een heel duidelijk signaal moeten zijn voor ons. Openbaring 18 vers 23, als Babylon dan verwoest is, dan wordt ervan gezegd, en het lamplicht zal nooit meer in u schijnen, in de stad Babylon dus, want die wordt verwoest. En de stem van de bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw toverij immers werden alle naties misleid. En dan lezen we het woord bruid ook nog in Openbaring 19. Openbaring 19. Vers 7 en 8. En daar staat, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden of de rechtvaardige daden van de heiligen. En dan zien we dus dat er duidelijk verwezen wordt naar de bruiloft, die dan gaat komen als Babylon verwoest is. En er staat eigenlijk in vers 7, want ik heb gelezen uit de herziene statenvertaling, maar er staat eigenlijk, de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. Het werd abusievelijk hier met vrouw vertaald, maar er staat eigenlijk bruid, nymphe. Dus even, als u een vertaling leest waarin vrouw staat, dan is dat incorrect. Dat moet bruid zijn. Ja? Dus die bruiloft van het lam die komt. Als we gaan kijken naar Paulus, want we willen antwoord op die vraag hebben. Wat is nu de gemeente eigenlijk? Als we kijken naar Paulus, dan zien we, dat, kijk, gemeente, is de gemeente nu het volk, de bruid of het lichaam? En als je zou gaan stellen. Want meestal, als je dat hoort, wordt gesteld, de gemeente is de bruid. Maar het wordt nooit bewezen. Het wordt nooit vanuit de schrift onder bewijs gesteld. Er wordt alleen gezegd, de gemeente is de bruid. Maar daar zit wel iets aan vast, als je dat stelt. Want dan ga je toch al een beetje in de verte contouren krijgen van de vervangingsleer. Want als je gaat zeggen, de gemeente is de bruid, wat zeg je dan in feite daarmee? Ga je dan op de plaats staan van Israël? In de plaats van? Met andere woorden, staat Israël dan definitief op een zijspoor en is de gemeente daar dan voor in de plaats gekomen als bruid zijnde? Dat zit er eventueel aan vast, hè? Ik laat het u even merken. Maar, of ligt dat anders? Nou, soms wordt dan gezegd van ja, nee, wacht even, de gelovigen uit de heiden, die hebben ook deel aan Israël, of krijgen deel aan Israël, wordt onder andere gebaseerd op Romeinen 2, hè, waarin Paulus zegt, wie is nou eigenlijk een Jood, hè? Wie is nou eigenlijk echt een Jood? Dan zegt hij, want niet hij is een Jood die het in het openbaar is, en niet dat is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest en niet naar de letter. Zijn lof is niet uit de mensen, maar uit God. Kijk, die besnijdenis van het hart, en Paulus verwijst hier naar Deuteronomium waar dat al in stond. Die besnijdenis van het hart maakt een Jood pas echt tot een Jood. En dat wil dus niet zeggen dat als iemand uit de natie tot geloof komt, dat hij daarmee besneden van hart wordt en dus een Jood wordt. Dat is weer doorredeneren. Dat is doorredeneren. Dat zegt de schrift en dat zegt deze tekst ook niet. Hier wordt alleen gezegd wat een ware Jood is. Een ware Jood is als hij geboren is inderdaad van dat volk, maar als hij zijn hart besneden is. Als die bedekking van het hart is weggenomen. Dan is hij pas echt een Jood. Maar Paulus zegt hier niet dat als een heiden tot geloof komt, dat hij dan daarmee Jood wordt. Dat zou een absurde conclusie zijn. Dat kun je ook niet maken uit deze tekst. Dan haal je het weer los uit zijn context, daar gaan we weer. Haal je het weer los uit zijn tekstverband. En laat je deze tekst iets anders zeggen dan wat hij werkelijk zegt. En wat de apostel bedoelt. Dus de ware Jood is degene die besneden is van het hart. Nou, een volgende tekst die wel gebruikt wordt is Colossenzen 2. Erven de gelovigen, degene die geloven de belofte van Israël, is dan de vraag. En dan wordt er soms verwezen naar Colossenzen 2. Hè? In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van Christus. Maar over welke besnijdenis gaat het hier eigenlijk? Gaat het hier om een letterlijke besnijdenis dan? Nee, het gaat hier om de besnijdenis die plaatsvond op Golgotha. De besnijdenis van Christus. En er staat er ook bij, niet met handen verricht. Nou, ik denk dat het niet veel duidelijker kan, hè. Het is ook niet de besnijdenis van Jezus, dat gebeurde op de achtste dag, toen hij op aarde was geboren. Maar dit is de besnijdenis van Christus, op Golgotha. Dus, en ieder die deel heeft aan die besnijdenis, wordt niet tot een Jood. Wel nee, die wordt in hem en met hem meegenomen in heerlijkheid, in de nieuwe schepping, want dat is het afsnijden van het oude, en dan kom je in de nieuwe schepping. Dat maakt je niet tot een Jood, dat is een absurde conclusie. Maar mensen concluderen dat, soms. Nou, dat is heel vervelend, maar ze zitten er dan mijlenver naast eigenlijk. Ze trekken een conclusie die je niet kan trekken op grond van dit vers. Romeinen 9, hè, dat is ook zo moeilijk, hè. Want, ja, het wordt toch vaak verkeerd verstaan, hè. Romeinen 9. Hè, niet dat het woord van God uitgevallen is, zegt Paulus. Want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaac zal je zaad geroepen worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot zaad. Ja, wie is nou het ware Israël uit Israël? Nou, degene van de belofte, de gelovigen, die, hè, net als Isaac, van de belofte. Maar het gaat hier om Israël, het gaat hier helemaal niet om de gelovigen vanuit de heidenen, het gaat hier om Israël. Alleen Paulus wil hiermee zeggen, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Dus niet die vleeselijke afstamming maakt je tot degene die werkelijk de belofte ontvangt. Nee, geloof. Geloof. En dan heb je deel aan die belofte die in Isaac ook vervuld werd. Maar het gaat hier helemaal om Israël. We spreken hier niet over het lichaam van Christus, over de gemeente. Dus niet over de heidenen. Dus daarom ook hier op grond ook van deze tekst kun je niet stellen dat de heidenen de belofte erven die aan Israël gegeven zijn. Waarmee je dus een stuk vervangingstheologie gaat krijgen. En die vervangingstheologie, dat is een verderfelijke theologie. Dat is een verderfelijke leer. Kijk maar wat het in de geschiedenis heeft voortgebracht. En dat heeft Israël van de plaats gestoten die God aan Israël had gegeven. En die plaats heeft Israël nog steeds. Alleen, dat is nog een kwestie van tijd dat ze in die plaats zullen komen. Maar ze hebben die belofte nog steeds. Die blijven staan. Die blijven staan. Ja, die zijn waarachtig wel. En het lichaam van Christus. Nou, het lichaam van Christus, die uitdrukking wordt alleen maar gebruikt in de brieven van Paulus. Die kom je nergens anders tegen. Alleen in de brieven van Paulus. En dan gaat het over de gemeente die vandaag geroepen wordt. Want daarop willen we graag het antwoord hebben. Hè? En we hebben al antwoorden gekregen. Nou, het begrip lichaam wordt in Romeinen en Korinthe gebruikt. En er wordt op een speciale manier gebruikt. Hè? Over de lokale groep zou je kunnen zeggen. Met handen en voeten, oren, ogen. Hè? Functies die ook in het hoofd zitten bijvoorbeeld. Nou, en in die tijd stuurde het hoofd Christus die lokale gemeentes aan. Romeinen en Korinthe wordt het begrip lichaam van Christus gebruikt. Allereerste contouren komen dan natuurlijk naar voren. Hè? En dan het begrip lichaam in de latere brieven van Paulus, het lichaam van Christus. Dat lezen we in Efeze en Colossense. En dan zitten we eigenlijk in wat de waarheid is voor vandaag, de waarheid voor vandaag. De gemeente, de uitgeroepenen voor vandaag, de gelovigen, dat is het lichaam van Christus. Gebruikt Paulus het begrip bruid of bruid van Christus, dat is een uitdrukking die nergens in de schrift voorkomt. Wordt alleen gesproken over de bruid van het lam, maar nergens over de bruid van Christus. Maar de gemeente wordt genoemd door Paulus het lichaam van Christus en Paulus gebruikt nooit de uitdrukking bruid. Nooit. Dus het is één lichaam, zegt hij in Efeze 4, bijvoorbeeld. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Efeze 1, vers 22 en 23. Dus het woord bruid komt niet voor in de brieven van Paulus. Maar zelfs ook niet eens in die andere brieven die we heel even de revue hebben laten passeren vanavond. Komt het woord bruid ook nog niet eens voor. Dat is misschien wel verrassend voor degene die denken dat wij iets met de bruid te maken hebben. Maar dat is totaal niet aan de orde. Kijk, het begrip verloofde, en hier wordt soms wel eens ook weer op geredeneerd. Hè, omdat Paulus dat begrip verloofde gebruikt in 2 Korinthe 11. Maar dan heeft hij het specifiek over de Korintiërs. Dan zegt hij, want ik beijver mij voor jullie met een ijver van God. Ik heb jullie immers verloofd met één man om een reine maagd aan Christus voor te stellen. En dan zegt hij er gelijk achteraan, maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook jullie gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Dus dan wordt het beeld eigenlijk gelijk uitgelegd. Hij wilde ze zuiver voor de Heer stellen. En niet dat ze afgeleid werden in andere gedachten. Want daar waren ze wel heel erg vatbaar voor. Dat zo gaat hij verder. Hè? Indien iemand een andere Jezus predikt, dan verdragen jullie dat heel erg goed. Jullie gaan daar grif op in. En dat soort zaken. En daarmee, hij wilde graag die zuiverheid van de Korintiërs bewaren. Dat is het beeld wat hij naar voren brengt. He? Daarom haalt hij het beeld naar voren van een verloofde. Een reine maagd. He? Voor het huwelijk. Voor de huwelijkssluiting. Nou, die zuiverheid. Dat wil hij eigenlijk. He? Maar dan in geestelijk opzicht bij die Korintiërs wil hij graag zien. Dat ze hun volle aandacht alleen op Christus zouden richten. Zo, he? Die gerichtheid. Zoals een bruid die heeft bij de bruiloft, op de bruidegom. Een en al gericht op die ene bruidegom. He, nou, dat beeld gebruikt Paulus. Maar daarmee wilde hij natuurlijk niet zeggen dat de hele gemeente de bruid van Christus is. Kom nou, dat kun je hier niet uit concluderen hoor. Hier gebruikt Paulus ook het woord bruid niet eens. Maar het wordt wel gedaan. Wordt hier op grond hiervan wel geconcludeerd. He, maar ik kom hier het woord bruid niet tegen. Hij gebruikt alleen een beeld en lees het ook in de context, dan begrijp je waarom hij dat beeld hier gebruikt. Maar mensen maken soms merkwaardige conclusies. En Romeinen 7, hè, dat is ook zo'n tekst waarop men nog wel eens wat wil concluderen. Maar als we nu een paar avonden bezig zijn geweest en we gaan dan met elkaar Romeinen 7 bekijken, dan kun je toch niet anders dan de conclusie trekken dat het hier gaat om Israël en de Heer. Want er staat: de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de levende man. Over wie gaat dit eigenlijk? Hij zegt: broeders, ik spreek tot jullie die de wet kennen. Romeinen 7 vers 1. Ik spreek tot jullie die de wet kennen. Nou, dat wisten ze, dat is Israël. De gehuwde vrouw, letterlijk staat er onder man. Voor dat gehuwde staat letterlijk onder man, hypandron in het Grieks. Is door de wet gebonden aan de levende man. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet van de man. En dat wil dus zeggen, dat maakt de mogelijkheid voor Israël om toch weer te huwen. Want Paulus zegt, dat kan alleen als die man gestorven is. Daarom dan, als ze van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij van een andere man wordt. En wat zegt Paulus dan? Jullie behoren aan die man toe die uit de dood is opgestaan, aan Christus. En dat maakt voor Israël de weg vrij om straks met de opgestane, die zal komen als hun bruidegom, in het huwelijk te treden. Dus dit hele gebeuren, dit verwijst ook eigenlijk naar Deuteronomium 24. Want dat land zou heel erg ontwijd worden als weggezonderen met een ander zou huwen, staat in Deuteronomium 24. En dan zien we dus dat Paulus dit invult en zegt van: kijk, zo heeft Israël ook de mogelijkheid om met diegene die uit de dood is opgewekt weer in het huwelijk te treden. En dat zal ook gaan gebeuren. Dat zal ook gaan gebeuren. Ja, dus ook denk ik een goede om dat even die achtergrond vast te houden, waar Paulus dan tegen schrijft. Dan in Efeze 5, natuurlijk een bekende gedeelte over het huwelijk. Efeze 5 vers 22 tot 33. En daar wordt ook graag ingelezen dat de gemeente de bruid is. Maar het woord bruid wordt ook in Efeze 5 niet gebruikt, wordt niet genoemd. En dan zegt Paulus bijvoorbeeld, en we nemen even een paar highlights eruit. De vrouwen laten zij zich aan hun eigen man onderschikken als aan de Heer. Nou, al heel duidelijk dat Paulus het hier heeft over de situatie in het huwelijk. Dit is niet voor het huwelijk, dit is in het huwelijk. En dat houdt hij voor als Christus en de gemeente. Die relatie, in het huwelijk. Dus niet als bruid, maar in het huwelijk. En dit is, staat ook aan hun eigen man. Nou, dat kunnen zij pas zeggen als ze echt gehuwd zijn. Niet eerder. Dus de situatie in het huwelijk, Dus heeft dus niet met een bruid te maken. En dan vers 25. Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft, en zichzelf overgeeft ter wille van haar. Ook dit, mannen, hebt je vrouw lief, Dus dat is in het huwelijk. En als voorbeeld, Christus richting de gemeente. Die relatie, die verbondenheid. Dus ook opnieuw, vaststelling, situatie is hier in het huwelijk. En niet ervoor. Efeze 5, dan vers 29 en 30, waar het stukje bijna mee eindigt. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar voedt het en koestert het, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente, omdat we leden zijn van zijn lichaam. Er wordt juist verwezen naar omdat we leden zijn van zijn lichaam. Wordt hier toch niet gezegd omdat we deel uitmaken van de bruid? Dat wordt hier toch niet gezegd? Dat is wel eens aardig om dat woord dan in te vullen, maar dat staat er dus niet, Omdat we leden zijn van zijn lichaam. Er wordt juist verwezen naar lichaam, waar je heel misschien zou kunnen verwachten, als je dat gelooft, denkt, bruid. Maar er wordt juist verwezen naar het lichaam. Dat wordt juist als gezien als juist die enorme verbondenheid is, omdat we leden van zijn lichaam zijn. Een nauwere verbinding, verbondenheid, kan er eenvoudig niet zijn. Dat we deel uitmaken van zijn lichaam. Dus als hij straks komt als de bruidegom van Israël, dan zou ik eerder geneigd zijn te zeggen dat wij deel uitmaken van de bruidegom, dan dat wij de bruid zijn. We zijn toch zijn lichaam. Of ja, nou, dat is toch een conclusie die je misschien kan trekken. En dan eindigt het stukje met dit beantwoord aan. En dan gaat Paulus terug naar de schepping, naar Genesis 2. En let op de volgorde, hè. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en de twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, ik zeg het echter met het oog op Christus en met het oog op de uitgeroepen gemeente. Dit geheim is groot. Paulus verwijst terug naar de schepping, Adam en Eva, waarbij Eva, de vrouw, genomen werd uit de man. En zo zijn wij genomen uit Christus om leden te zijn van zijn lichaam. En dat geheimenis is groot. Met andere woorden, Eva was nooit de bruid. Eva was nooit de bruid. Dus kunnen wij ooit de bruid zijn? Never, want wij zijn uit Christus genomen. Precies, dat is precies hetzelfde. Wij waren in hem en we zijn uit hem genomen om leden te zijn van zijn lichaam. Dus dat is een belangrijk punt. Dat is ook een punt, hè, wat je mee kan nemen. En dan komen we uiteindelijk, hè, nadat we gezien hebben dat Paulus eigenlijk spreekt over de gemeente als het lichaam van Christus, en dus niet als over dat lichaam, dat de gemeente de bruid zou zijn, bij het laatste uit Openbaring, dat is dan de bruid, het nieuwe Jeruzalem. En als je dan zegt, nou wat is de bruid? Uiteindelijk, dan zeg je nou, dat nieuwe Jeruzalem doet het toch wel heel sterke bewoordingen, hè? Dan geeft Johannes hele sterke bewoordingen. En dan zegt hij, en ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En hier komt ook echt het woord bruid naar voren. Hè? En dan in vers 9 en 10, en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Nou, als je dus de kern, hè, van de bruid, het nieuwe Jeruzalem, dat is waar Israël zal zijn natuurlijk, waar de overwinnaars zullen zijn, hebben we gelezen met elkaar vanavond, de overwinnaars uit de gemeentes. Die maken deel uit van het nieuwe Jeruzalem, die zullen in dat nieuwe Jeruzalem ook zijn. En onderdeel uitmaken van de bruid. En lezen wij iets daarover onszelf? Nee, wij lezen niets over onszelf, want ook dan, op de nieuwe aarde, zijn wij niet op aarde, maar zijn wij boven, in de hemel, te midden van de hemelingen. Want wij, in de komende tijdperken, zullen wij die bediening hebben, te midden van de hemelingen. Dat is dus ook in het tijdperk van de nieuwe aarde. En hebben wij geen deel aan het nieuwe Jeruzalem, want dat is op aarde. En wij zijn te midden van de hemelingen. Dus dat is een hele duidelijke, hè, afbakening die je mee moet nemen. Hè. Nou, even samenvattend als slotakkoord van deze twee avonden. Wat is gebleken in onze studies? De Tanach zegt, Israël is de bruid, is de vrouw van JW. Zij blijkt ontrouw, zowel de twee als de tien stammen. En daarom gaan ze in ballingschap naar een scheidbrief van JW. En in de Griekse schrift wordt opnieuw een aanzoek aan Israël de bruid. Komt opnieuw een aanzoek aan Israël de bruid. De Heer komt daarvoor zelf naar de aarde om hen te winnen. Zij wijst echter af tot twee keer toe, lezen we in Evangelie en Handelingen. Zij zou lange tijd zonder man zitten. Dat zijn die twee bekende profetische dagen, afgelopen 2000 jaar, van Hosea 6. De brieven van de apostelen van de besnijdenis aan de gelovigen is in feite aan de bruid van Israël. En wat zien we in de Openbaring? De vorming van de bruid, koningen en priesters. In de vervulling uiteindelijk in het Nieuw Jeruzalem als centrum van het koninkrijk en van de bruid. Met andere woorden, Israël is als gelovig volk de bruid. Dus dat is dan uiteindelijk je eindconclusie. Hè? En wat is nog meer gebleken? Paulus spreekt nooit over de bruid. In de brieven gaat het om het lichaam van Christus. En het volk Israël is de bruid. En de gemeente die nu geroepen wordt, is het lichaam van Christus. Dus hebben we antwoord op onze vragen. Wat is de gemeente? Dat is het lichaam van Christus. En wat is Israël? Is het volk? Is de bruid? Dat is het antwoord. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.